Welkom bij een nieuwe Excelsior podcast waarin we elke twee weken praten met Frank Vijgen en Daan Bovenberg over actuele zaken binnen de club en altijd een gast. Ook deze week hebben we weer een nieuwe gast in de Excelsior podcast.
Dus druk, ook de leukste tijd van het jaar misschien wel. Ook uitdagend. Dus nee, dat is voor mij pas september dat het weer rustig aan wordt. En tot die tijd is het gas geven.
En wij jonge stoere knapen, ons land het geile voetbal draagt. Waar je vreugd en vrolijkheid kunt rapen en je door geen zorgen wordt bevrijd.
Frank, Daan, we zitten hier weer. Ja, vorige keer zaten wij hier samen met Niels. Toen was jij nog een beetje op een strandje aan het bijkleuren.
Ja.
Ben je bijgekomen?
Nou, hoe weer dat ik eruit
zie? Je ziet er goed uit. Je ziet er ontspannen uit.
Ontspannen, ja, zeker. En relaxed en gretig.
Ja?
Ja.
Heel goed. Mooi. Hoe is het bij jou? Ondertussen heb je al wallen onder je ogen van al die spelers die je moet aantrekken, of niet?
Ja, dan ga ik weer naar jullie kijken. Ik kan op dit moment geen witte trui hebben, denk ik. Nou is het mijn voordeel dat een witte trui mij sowieso over het algemeen niet zo goed staat. Dus die
laat ik van. Heb je vandaag een keer aangetrokken. Ja, voor de verandering.
Ja. Die laat ik vakkundig links liggen. Ja, dat is ook een heel topic aan het worden inmiddels.
Ja, maar goed. En jij bent druk bezig met de voorbereiding op een nieuw seizoen. Ja. Een tal van zaken natuurlijk daar spelen. En daarvoor hebben we ook een gast uitgenodigd, Frank.
Ja, dat is betekent, Dave Koelers. Onze hoofd scout. Dat is van nature een ingetogen man. Maar in zijn ambities daarentegen is hij heel uitgesproken. En vanuit die ambities is hij bereid geweest om hier klein te beginnen in de club. 8 jaar geleden te investeren in zichzelf, in de club, in elkaar. En nu vult hij de grote schoenen om als hoofdcout de nieuwe wievers en de nieuwe driehoedjes te halen. Nou, daar ben je volgens mij keihard mee bezig.
Ja, dat kan je wel zeggen. Dus voor mij weinig vakantie op dit moment. Dus dat is piekuren midden in de window. Ook de leukste tijd van het jaar misschien wel. Ook uitdagend, omdat we daar veel te doen hebben. Dus dat is voor mij pas september dat het weer rustig aan wordt. En tot die tijd is het gas geven.
Ja, maar scouten is toch tegenwoordig allemaal achter een computer zitten en de data uitprinten en dan ben je klaar, toch? De tijd dat je langs het veld stond met een regenjas aan, met een achter een krant verborgen om spelers te zoeken, is wel een beetje voorbij, toch?
Ja, dat is wel een heel ouderwets beeld, maar het is nog steeds dat we dat ook doen. Dus langs die lijn staan vind ik eigenlijk nog steeds het mooiste wat er is. Ook omdat je daar andere informatie vandaan trekt dan vanuit de data.
Wat zie je daar dan bijvoorbeeld anders dan dat je het op beelden ziet of dat je dat met data onderzoekt?
Nou, simpel gezegd zie je alleen al het hele veld, hè, kan je overzien. Dus op basis van video heb je vaak maar bijvoorbeeld 2 linies in beeld. En als je daar live bent op de tribune of langs de lijn, heb je een overview. Heb je een andere kijkhoek alleen al. Je voelt de wedstrijd beter aan, zo gezegd. Je voelt de omstandigheden van het publiek, van het weer, van de medespelers, energie. Je kan
en
keuzes
als het seizoen dan loopt, hoeveel potjes zie je dan in de week?
Op jaarbasis zijn dat er wel echt honderden, sowieso live. En dan daarnaast heb je dus nog op je video en wat je daarnaan kijkt en leest. En dus ja, dat is, ik hou het niet bij, maar heel veel, ja.
Ik hoorde wel eens dat doordat al die data nu in computers zit, dat eigenlijk bij de gemiddelde club er al een alarmbel afgaat. Bijvoorbeeld met Weaver van de winter bij Atletico Madrid, dat zij ineens zien, maar die loopt heel veel, heeft weinig balverlies. En dat daardoor alle eerste signalen afgaan, dat gaat allemaal automatisch. Dat ineens zo een alarmklok eraan gaat, je moet eens naar Weaver gaan kijken. Klopt dat?
Dus er zijn clubs die zijn daar inderdaad heel ver in. Die krijgen gelijk een alarmbelletje, wat je zegt. Hè? Als je bijvoorbeeld bepaalde afstanden aflegt of bepaalde kansen creëert, als het om een middenvelder gaat bijvoorbeeld. Wij maken daar ook gebruik van. Dus het is net, het ligt ook aan je eigen creativiteit, welke spelers je daarin gaat vinden. Ja. Maar die mogelijkheden, die zijn er. Dus vroeger had je die informatie niet. En nu heb je met een aantal klikken op de knop, heb je die informatie eigenlijk direct beschikbaar. Ja. Alleen vervolgens gaat het natuurlijk om hoe je die informatie waardeert. Want die informatie zit bij elke club. Hè. Er zijn meerdere clubs natuurlijk die gebruik maken van die data. Dus de kwaliteit die je kan toevoegen is in hoe je het uitleest. En vervolgens hoe je dat dan waardeert, beoordeelt en je vervolgacties op onderneemt.
Hoe zit je dan allemaal in dezelfde systemen?
Ja, er zijn meerdere dataplatformen ondertussen op de markt.
Dus in principe zie jij hetzelfde als wat Real Madrid
Ja, maar dat is normaal. Ja, maar normaal zou het natuurlijk ook zijn als we naar dezelfde wedstrijd gaan kijken. Dan zien we ook hetzelfde en dezelfde informatie. Alleen de een zal het zo interpreteren en de ander interpreteert het zo. Dus eigenlijk is dat vergelijkbaar, alleen op een ander level.
Je ziet wel dat bijvoorbeeld dat soort clubs heel erg in staat zijn. Hè? Die hebben echt hun eigen IT-specialist, hun eigen programmeurs in dienst, die eigenlijk op basis van hun eigen algoritme en voorspellende waarden modellen gieten over de data die algemeen beschikbaar is. Dus dat er ook nog wel een kwaliteits- en een vertaalslag zit in. Als jij een heel IT-department hebt die alles en alle statistieken ook van je eigen speelwijze in kaart brengt, dat je heel specifiek kan zien, in onze speelwijze zijn precies deze metrics relevant en belangrijk om hier succesvol te zijn. Ja, dan kan je ook heel specifiek gaan zoeken, filteren en de juiste profielen zoeken.
Dus neem bijvoorbeeld Brighton Hove Albion. Die hebben gewoon een scout per positie.
Ja. Die zijn per positie zover. Een scout.
Ja. Dus
en die zit alleen maar op, die zit dan en op zo'n programma. Al die zet hij zijn eigen data erin die hij nodig heeft voor die positie. En daarna gaat hij ook nog eens kijken.
Ja, precies. Ja, ik weet natuurlijk niet exact hoe dat proces gaat, maar ik weet wel dat ze dat op die manier hebben ingericht. Dus ja, die richt zich gewoon op alle linksbacks in Europa of voor Brighton zelfs wereldwijd.
Ja,
en dan kom je al tot een shortlist die je dan weer kan gaan uitdiepen. Dus dat is al een heel verschil of je dat natuurlijk per positie doet of voor 11 posities.
Ja.
Laat staan voor een hele selectie.
Maar dat is natuurlijk in 10, 15 jaar heeft dat een enorme vlucht genomen. Want zo is Dijkhuizen ooit bij Brentford terechtgekomen. En dan zo ging Brentford al in de tijd Michelin systeem. Spelers via computer scout om te zien wie creëert de meeste kansen en dat soort dingen allemaal.
Ja.
Beetje moneyballachtig.
Wat dan zie je wel een hele vergelijkbare trend natuurlijk in het bedrijfsleven. Dus uiteindelijk als je gewoon kijkt naar de hoeveelheid AI-toepassingen en dergelijke die in de bedrijfsvoering komen. En dan zie je enerzijds een hele nadrukkelijke trend ontstaan dat het steeds meer gaat over data. En tegelijkertijd zie je parallel daar eigenlijk een hele grote trend ontstaan van mensen of die toch wel inzien van de menselijke mate of de menselijke touch wordt eigenlijk misschien ook weer juist belangrijker. Dus ja, het is best wel een goede balanceerlijn tot hoeverre is data leidend. En inderdaad, je kan het heel extreem doen. Want je hebt voorbeelden die gewoon echt letterlijk alleen op basis van data gewoon zeggen, joh, we zien dit in onze speelwijze, dit hebben we nodig, deze speler past erbij en daar gaan we mee aan de slag. Je moet wel daar denk ik wel een natuurlijke balans in proberen te vinden.
Er zal geen club zijn die puur op basis van een Excel-sheet een speler gaat halen. Dus dat zal altijd een combinatie zijn van data, video en live scouting.
Ja, het kan niet meer, maar het is niet meer zoals Piet de Visser en Riemer van der Velde die Mexico of Brazilië afstruinen of Argentinië en daar. Of Riemer, Scandinavië. Want dat was een beetje het verhaal van Van der Velde altijd. Die ging dan naar Scandinavië toe om een speler te bekijken. En Annie ging dan met de familie praten. En als er een goede kop op zat bij die familie, dan namen ze hem.
Ja, het gebeurt natuurlijk nog steeds dat je afreist.
Ja.
Dat
doe je op basis van de data die je hebt gezien aan de voorkant.
Nou, vaak wel. Ja. Dus dan maak je al een shift daarin. En het verschil is, ten aanzien van het voorbeeld wat jij geeft, dat de informatie die Riemer destijds had, ja, die was alleen voor hem.
Ja.
En nu is die
is voor iedereen.
Vanuit mijn kantoorstoel heb ik diezelfde informatie feitelijk ook beschikbaar. Dus dat maakt het ook makkelijker. Hè? Want je hoeft minder te reizen en je hebt meer informatie om je beslissing op te baseren. Aan de andere kant heb je ook meer informatie beschikbaar, waarin je dus ook weer kritischer moet gaan zijn in, waar gaan we dan de focus op leggen? Want je kan uiteindelijk niet elke wedstrijd zien of elke speler zien. Ook al heb je aan de voorkant al bepaalde filters daarop gezet. Dat is onmogelijk.
Zullen we het wat concreter proberen te maken? Aan de hand van een afgeronde transfer.
Ik vind het leuker om een nieuwe transfer erin te hebben, kan dat?
Goed, je was goed geprobeerd, hè, deze?
Zo, de nieuwsjager, ja.
Ik zag bij Frank wel ook die pretoogjes.
Ja, dat gaan we doen, ja. Nou, de nieuwste aankoop dan maar, die deze week gaat komen.
Ja,
dan moet je denken. Kijk even naar links, hoor, naar mijn buurman daar.
Nee, die wordt afgerond. Warmerdam als voorbeeld? Ja,
is een atypische voorbeeld in de zin van dat het al ervaren jongen is die natuurlijk al
Maar even nog van begin beginnen. Dus je weet dat je iemand zoekt voor een positie. Maar in zijn geval gaat dat blijkbaar om een aantal posities.
In dit geval wel. Kijk, zijn key positie is natuurlijk wel de linksback positie. Dat is duidelijk. Daar heeft hij het grootste gedeelte van zijn carrière heeft hij daar gespeeld. Maar hij heeft ook al op verschillende posities gespeeld. Links in het centrum of op het middenveld als nummer 6 of zelfs iets hoger op. Nou, daar praat je al aan zijn begintijd bijvoorbeeld bij PEC Zwolle. Dat is dan een ander type speler in die zin. Is 28, heeft zijn plaatje al best wel ingekleurd in het voetbal. Heeft zijn kwaliteiten toonbaar of kenbaar gemaakt. Kunnen we inschatten op wat voor level die zit, wat die kan brengen. In voetbaltechnisch, maar ook in buiten het veld. Als het gaat om een stukje ervaring overbrengen, et cetera. Dus daar heb je eigenlijk al een vrij compleet beeld van aan de voorkant. Waarvan je al vrij snel kan zeggen, hey, dit is interessant voor ons. En gaan we op acteren of niet op acteren. Dus dat aanvliegtraject bij hem is anders als dat jij, nou, zeg in Zweden of... waar
een
dan ook
in Zweden bijvoorbeeld op een computer.
Een meer onbekendere speler gaat halen.
Ja. Maar is Udenas dan een beter voorbeeld om te pakken? Want Warmerdam ken je dan. Maar Udenas,
of ja? Nesten Groen? Of,
ja. We kunnen ze allemaal afgaan. Ja. Nesto is iemand die we eigenlijk al 2 à 3 jaar heel uitgebreid volgen. Met name live heel veel gezien hebben.
En waarom is dat dan?
Waarom we hem gevolgd hebben?
Ja.
Aan de voorkant bepaal je natuurlijk als club zijnde wat is je positie in het voetballandschap. Waar sta je voor? Wat is je speelstijl, je speelwijze? Wat voor type spelers passen erbij in voetbaltechnisch en in cultuur? Daarop ga je dus een aantal focusgebieden aanleggen en competities waarin je denkt dat je die spelers kan vinden. Ook in prijskwaliteit, want dat is ook een factor waar je natuurlijk rekening mee moet houden. Nou, dan hebben we een aantal van dat soort gebieden waar we zijn. Live, video en data, waar we het eerder over hebben gehad. In dit geval dus live. Nou, zijn we veel in de onder 21 competitie aan het kijken, waar voorheen Mats Wiever actief was, Thijs Dallinga actief was. Waar de talenten zitten die er nog niet zijn doorgekomen bij hun eerste helftal. Maar wel,
en mag moet je dat live doen omdat er minder videobeeld van is? Er zit natuurlijk wel, tegenwoordig wordt alles wel opgenomen, maar dat staat minder snel, denk ik, in al die scoutingsprogramma's, toch?
Ja, dat klopt. Dus dit is een voorbeeld van een competitie die in data minder gecoverd is. Ja. En in video ook minder gecoverd is. Dus...
Dat God voor Dallinga bijvoorbeeld ook, die kwam hier binnen en er was bijna geen beeld van beschikbaar. Ze moesten echt letterlijk nog een paar beelden gaan kijken en wedstrijden gaan kijken voordat ze hem binnenhaalden.
Klopt. Dus in het geval van Nesto is dat dus ook zo geweest. Waar we dan het voordeel hadden dat we hem al langere tijd kenden. En op basis daarvan een dossier aanleggen en een oordeel kunnen vormen. Dat is een andere aanvliegroute.
Ja, maar nou zoek nog even naar het moment. Dus je zegt, we kijken dan onder andere in die onder 21 competitie. Maar er is ergens iets geweest waardoor je getriggerd werd door Nesto Groen. Of je, maar jullie met elkaar.
Ja, precies. Dus gedurende het seizoen volg je dat soort spelers. En breng je ze in kaart. En leg je ze voor aan elkaar. Van, zaterdag was ik bij die wedstrijd. Ik heb dit en dit gezien. Dat heb ik 2 weken eerder ook gezien. Of een half jaar eerder heb ik dat ook gezien. Ik begin overtuigd te raken. Of juist niet, dat kan ook. Dus daar heb je het eigenlijk voortdurend met elkaar over.
En wie is
dus
elkaar dan? Ben jij daar ook?
Nee, ben ik geen onderdeel van.
Nee, dus als ik
elkaar... Wanneer zie jij dan voor het eerst een speler?
Als je het in de volgordelijkheid hebt, dan moet je het eigenlijk zo zien dat je data, video, namenlijsten, longlist, dat is eigenlijk onderdeel wat Dave, Bert Ebbens, Niels op wekelijkse basis met elkaar hebben en bespreken.
Dus een beetje andere scout?
Een andere scout. Dus dan breng je eigenlijk gewoon in kaart welke gebieden zetten we op in, welke competities zetten we op in, welke spelers volgen we, wie gaat naar wie kijken, zodat je eigenlijk je hele markt eigenlijk constant covert en in beeld hebt. Nou, van daaruit gaat er langzaam, naarmate de tijd vordert, een steeds specifiekere zoektocht liggen op welke posities hebben we daadwerkelijk echt nodig. Ofwel omdat de jongens uit de contract lopen, ofwel omdat we verwachten dat er transfer plaatsvindt, ofwel omdat er niks of wel iets juist uit de jeugd door zit te komen. Hè. Dus dat zijn belangrijke discussies. Nou, die vinden eigenlijk op wekelijkse basis daar plaats. En naar het momentum van de window heb ik op regelmatige basis met Niels ook weer over contact. En dat gaat eigenlijk meer op het niveau van welke profielen, welke investeringen, welke dealvoorwaarden of casussen zouden wij op in moeten zetten. Om enerzijds ervoor te zorgen dat we continuïteit hebben richting de langere termijn. Anderzijds dat we ook de kwaliteit op korte termijn hebben. En dat het een profiel is en spelers zijn en die binnen de kaders passen. Zo, waar we als club voor staan en naartoe willen. En dat zijn met name belangrijke discussies om ervoor te zorgen dat je in de hectiek en in de druk en in de emotie die het soms ook met zich meebrengt, wel constant de juiste afwegingen blijft maken waarom een speler interessant is of niet interessant is. Ja, dus ik ben meer een soort spiegel in die discussie van hoe komen we tot de speler of de spelers waar we op in willen zetten? Klopt dat? Is dat logisch? En we gaan ervoor. En hoe gaan we vervolgens met elkaar die deal mogelijk maken? Dat is pas dus inderdaad in die laatste fase.
Spreek je dan altijd zelf zo'n speler?
Nee, dus dat is ook weer afhankelijk van. Kijk, uiteindelijk, je wil ook naar een strategie toe waarbij je zegt van, ja, wat heeft welke speler nodig om voor ons te kiezen? En dat kan heel erg verschillend zijn. Hè? Sommige spelers zijn gewoon volledig gefocust op, ja, weet je, de omgeving waar ik terecht kom, maakt me niet echt uit. Voor mij is het belangrijk dat ik een goede band heb met de trainer. En that's it. Hè? Dus zorg ervoor dat. Dus je hoofdtrainer speelt natuurlijk een hele belangrijke rol in het aantrekken en het met name het enthousiasmeren van spelers. Dus ook in het voorbereidende werk daarin is met welke beelden, met welk verhaal overtuig je een jongen. Ja, op andere momenten is het juist weer van, nou, dan is het belangrijk dat zijn jongens wel weer wat breder geïnteresseerd of de club of die willen. Dus bijvoorbeeld, de situatie van Troy Parrott vorig jaar. Nou, was een jongen die ook wel heel erg bezig was met, ik heb een aantal uitleenbeurten gehad waar ik me niet altijd even thuis gevoeld heb. Nou, dus het totale plaatje is belangrijk in de stabiliteit van de omgeving en de stad, de land, whatever, waar ik uitkom. Een van die dingen, ga je ermee in Rotterdam in, ga je ermee met de watertaxi, ga je mee lunchen. Dan sluit ik bijvoorbeeld wel weer een keer aan. Dus het is ook afhankelijk van wat is de inschatting die nodig is om uiteindelijk een speler te overtuigen om ergens voor te kiezen. Het primaire zwaartepunt ligt bij Dave, Bert, Niels in combinatie met de hoofdtrainer.
Maar waar let je als eerste op, Dave, als je gaat kijken bij beelden bijvoorbeeld online of als je die positie, die parameters ingeeft waar je op zoekt, waar let je dan op?
Dat wisselt uiteraard per positie.
Maar zullen we dan weer het voorbeeld van Nesto nemen? Waar heb je daar dan op gelet?
Ja, bij Nesto praat je over nummer 9. Dus dan let je natuurlijk op specifieke dingen als het gaat om. Vooraf gezegd kan je zeg maar bij een voetbalspeler kan je letten op het technisch aspect, tactisch, mentaal en fysiek. Die pijlers zijn een beetje waar de kwaliteiten op liggen. Dus bij positie 9 kijk je vanzelfsprekend naar manier van afwerken, vrijlopen. In dit geval van Nesto zijn fysieke en atletische vermogens. Heeft lengte, is vaardig met de bal. Dus ja, dat is altijd een combinatieset waar je naar zoekt. En wat ik zeg, over een langere periode, als je een speler volgt, zie je zaken terugkomen in positieve of in negatieve zin. Waarbij Nesto de balans in het positieve uitsloeg. En daarin onze beoordeling hebben gemaakt dat daar potentie.
Want het bleef doorontwikkelen in die 3 jaar dat jullie hem volgden.
Exact. Die bleef
en hoe volg je hem dan, Dave? Gaat dat alleen om wedstrijden? Gaat dat om trainingen? Ga je onderzoeken?
Ik zie Dave nu zo kliko zitten met 2 van die verrekijkers.
Ja. Ja,
dat is een combinatie van. Dus vanzelfsprekend, je wedstrijden is natuurlijk het zwaartepunt. Want daar gaat het om. Maar het is ook niet gek om bij spelers inderdaad trainingen te bezoeken.
Dat heb je bij hem in zijn geval gedaan?
Nou, dat doen we bij heel veel spelers. Doen we dat. Om te kijken hoe die zich in die omgeving houden. En dan zit het ook weer in voetbaltechnische aspecten. Maar ook in houding en richting teamgenoten. Noem maar op. En tegelijkertijd ben je natuurlijk ook bezig met de omgeving en het omveld van zo'n speler. Dus dat voor gezin komt hij of is hij stabiel, niet stabiel.
En hoe vind je dat dan uit? Hoe heb je dat bij Nesto dan uitgevonden?
Ja, dus de voetbalwereld is wat dat betreft niet zo groot. Dus je kent veel mensen, laat ik het zo zeggen. Of Niels kent veel mensen, of Bert kent veel mensen. En daar ga je dan mee in contact treden die met zo iemand hebben gewerkt. Of die ondertussen bijvoorbeeld vertrokken zijn en daarin vrij uit een oordeel kunnen geven. Of juist niet. En we spreken een aantal mensen en dan vormt zich een beeld. wat je eigenlijk legt op het beeld wat je zelf hebt gevormd. Met z'n drieën in dit geval. En dan, nou, dan neem je de beslissing om te zeggen, oké, dit klopt. Of hey, hier zien we tegenstrijdigheid, wat is dat? Laten we daar nog een keer op inspringen. Om dan vervolgens in gesprek te treden met zo'n speler zelf, waardoor ook weer een extra beeld krijgt. Dus feitelijk gaat het altijd om het plaatje zo volledig mogelijk in te kleuren.
En weet zo'n speler dan dat je hem zo aan het volgen bent?
Nou ja, in sommige gevallen wel, sommige gevallen niet. Kijk, 2 jaar geleden was dat bijvoorbeeld bij Nesse natuurlijk nog niet het geval. Op een gegeven moment zoek je bijvoorbeeld in de voorfase ook wel eens contact met een agent om gewoon te informeren of te kijken wat de situatie is. Ja, de ene agent zal het wel doorgeven van hey, zaterdag zijn ze er of zondag zijn ze. En de andere niet. Dus ja, dat weet ik niet. Maar voor die jongens is dat natuurlijk niet nieuw dat ze gevolgd worden. Dus die staan niet bibberend in de kleedkamer van oh, er komt nu iemand speciaal voor me kijken. Die zijn dat natuurlijk ja, van nature gewend.
Maar je noemt die 4 pijlers. Hè? En de allerbelangrijkste, de meest lastige volgens mij voor elke scout en voor elke club is die mentale pijler. Want je kan nog aan de voorkant zoveel mogelijk in kaart gebracht hebben en iedereen gesproken hebben. Maar hoe reageert de speler onder een stressvolle situatie? En volgens mij heb je de laatste jaren hier ook gezien. Jongens die van grotere clubs komen, van Ajax, Feyenoord, PSV, AZ. En die hier binnenkomen als huurling. Die zijn iets anders gewend qua voetbal dan wat hier dan bij Excelsior gebeurt. En om dat stapje te maken en die knop om te zetten, dat is iets wat heel veel voetballers vaak lastig vinden. En kan je dat knopje aan de voorkant, kan je er bijna niet.
Nee, dat is niet meetbaar.
Dus, nee, je zou bijna een mentale test aan de voorkant willen doen op een speler. Dat, ja. Maarten Wijfels roept dat wel eens. Dat je een soort hele ingewikkelde test wil doen met jongens. Ja. Voordat je ze überhaupt kan vastleggen. Maar ja.
Ja, nou, daar is nog geen eenduidig plan voor in het voetbal. Dus dat is best wel een onontgonnen gebied. Niet alleen voor ons, maar voor heel veel clubs. Dus ik kan me best voorstellen dat de ontwikkeling in recruitment die kant op gaat de komende 10 à 15 jaar. Dat clubs daar heel erg op gaan zitten. In de jeugd gebeurt het natuurlijk al veel meer met ook op basis van cognitieve vaardigheden en ontwikkelingen. Nou, in een latere leeftijd is dat wat lastiger. Maar ook daar gaat het om het plaatje zo volledig mogelijk in te kleuren. En gebeurt natuurlijk veel op basis van observeren. Ook weer over een langere periode van tijd, waardoor je.
Maar
ook
blijven aannames, want je zit niet in de kleedkamer, je staat niet op het veld ertussen, nee, zeg maar.
Dat lastig is met name de volgordelijkheid en de timing is natuurlijk lastig.
Ja.
Want eigenlijk zou je pas, dat zou een finaal oordeel moeten zijn over of je iemand, nou, als werknemer kan je bijvoorbeeld zeggen, ja, die.
Een maand proeftijd heb je.
Nee, een maand proeftijd, maar meer vanuit, oké, de laatste fase in je recruitmentproces is feitelijk dat je bepaalde tests afneemt, of dat je op die manier een, ja, zo goed als mogelijk beeld hebt van hoe die persoon is. Dan nog, overigens is het heel moeilijk. Hè, want voor iedereen die mensen aanneemt, die weet hoe lastig het is om aan de voorkant een inschatting te maken. Want jij kan inderdaad
heel even naar mij, hè?
Ja, zag je dat? Ja.
Zo blijven staan.
Kijk nee, heel maar even naar beneden.
Nee, maar het is natuurlijk, mensen zijn over het algemeen heel goed om niet te vertellen wat ze wel kunnen.
Ja.
Maar de clue is om aan de voorkant met hele minimale informatie te bepalen wat iemand niet kan of waar zijn uitgangspunt en uitdaging zit. Alleen bij voetbal is natuurlijk, ja, dat kan je niet aan de voorkant doen. Je kan niet dat soort testen doen met iemand voordat je een contract hebt of voordat je inderdaad in contact bent met de club. Of daar is het best
maar zou je wel willen eigenlijk, ja, toch? Want je hoort vaak, leiderschap is zo'n belangrijke eigenschap. En dan vaak zie je dat aanvoerders zijn de spelers die in een goede situatie worden ze aanvoerder gemaakt. Ze in een positieve situatie. Maar hoe gaat iemand, als het niet goed gaat, hoe wordt hij dan? Is hij dan nog steeds een leider? Of wordt hij dan stil en weet hij dan geen houding te geven? En heb je dan de goede aanvoerder eigenlijk aanvoerder gemaakt?
Ja. En nu zie je het wel. Dus sommige clubs doen het wel. Zeker nog, ik heb het zelfs in mijn carrière ook gehad. Dus ik ging naar Utrecht. Maar goed, dan ben je binnen. En dan inderdaad kreeg je allerlei cognitieve testjes. Of waren ze bezig met
Brains first achter de dingen.
Exact, dat soort dingen. Wat op zich hartstikke waardevol is. Maar ja, feitelijk, stel daar komt uit van, nou, deze goos,
die totaal niet geschikt voor de top.
Die heeft geen hersencellen. Ja. Ja, dan heb je hem wel al vastgelegd voor
3 jaar.
Voor weken, voor weet ik het hoe lang. Dus. Ja, en nogmaals, aan de andere kant is wel, en dat is, en daar blijf wel eventjes terugkomend op, de waarde van daadwerkelijk zijn bij wedstrijden. En of in omgevingen, of landen, of clubs, of whatever. Het draait om het relationele en het draait om gunning. En hetzelfde wat je net schetst, bijvoorbeeld van Riemer, of het feit dat hij daar is, het feit dat hij die relatie er maakt en die connectie er heeft, dat maakt wel het verschil tussen uiteindelijk, heb je een goed netwerk om je heen aan mensen die jou een eerlijk verhaal durven geven over Pietje of Klaasje.
Die zaakwaarnemer heeft ook een belang om een goed verhaal te verkopen. Die zegt, ja, kijk eens, ik heb hier nog een lijstje spelers.
Exact, je hebt zoveel verschillende belangen, zeg maar. Dus en dat is denk ik voor ons ook super belangrijk. En ik denk ook dat we dat moeten koesteren en goed doen. Maar ook gewoon je eigen netwerk, je eigen gunning. Ja, je zorgen dat je gewoon oprecht eerlijk bent, je afspraken goed nakomt. Is ook eigenlijk een heel belangrijk element om je recruitment aan de voorkant goed te kunnen doen en mensen aan te kunnen nemen. Want uiteindelijk, als ik jou bel met een eerlijke vraag over Nesto of wie dan ook, moet jij wel het gevoel hebben van, joh Daan, even, ik wil je wel meegeven dat deze haakjes en oogjes zijn A, B, C en D. Je zal niemand je verteld hebben, maar mind you. Nou, dat is hele waardevolle informatie. Maar die bouw je pas op als je daadwerkelijk ook op plekken komt.
Dus uiteindelijk gingen jullie met Nesto praten. Wie legt dan dat eerste contact?
Ik denk dat het in dit geval via Niels is gegaan, omdat hij die agent ook goed kent en al vanuit het verleden een vertrouwensband daar heeft. Ik denk dat daar het eerste contact is geweest. Maar eigenlijk is er voortdurend, in het gehele jaar heb je contact met elkaar, want je komt elkaar ook tegen bij wedstrijden en dan spreek je even kort met elkaar en dan vang je een bepaalde informatie op waarmee je weer uit de voeten kan. En dus dat klopt eigenlijk wel wat Daan zegt. Dat is heel waardevol en nog steeds is ook key. Alleen al daarvoor om ter plekke te zijn. Dat je vaak de informatie die om zo'n wedstrijd heen hangt soms net zo belangrijk is als de wedstrijd zelf. En het opbouwen van netwerk, waardoor je dus inderdaad tot goed oordeel kan komen.
Kijk, daar hoor je ook dingen als inderdaad van, en laten we nu niet Nesto, want het lijkt net of ik dat bedoel, maar een voorbeeld, daar kan je ook horen, een speler is uitgekeken op zijn rol of wil een volgende stap maken. Club wil wel met hem verder, maar heeft zelf heel erg behoefte aan omgeving X. Dat kan een linie zijn van, nee, wacht even, deze jongen hadden we eigenlijk helemaal niet op de radar. Want was eigenlijk de aanname, is happy, zit goed daar, gaat door ontwikkelen. Oh, wacht even, als dat niet zo is, dan willen we erbij zijn.
Ja, precies, ja.
En dan wil je soort van met iemand aan tafel zitten.
Maar heb je ook nog internationale scouts nu, of niet? Want dat is natuurlijk wat je vroeger altijd had, dat elke club zijn eigen oudspelers had die door heel Europa dan in ieder geval...
Ja, dan kijk ik ook even links of we dat kunnen
inrichten. Ze moeten zich bij jou melden.
Internationaal, niet in de zin van dat we 2 weken naar Brazilië gaan en daar eens een toernooi afstruinen. Dus voor ons is dat veel meer lokaal, ook in Europa veel meer lokaal. Dus dat is minder romantisch in die zin. Maar we zijn ook in het buitenland bij wedstrijden aanwezig die binnen onze gebieden vallen. Maar voor ons, kijk, je moet goed kijken naar wat voor club ben je. En waar heeft het zin om te gaan kijken? Want uiteindelijk kan je maar op één plek tegelijk zijn. En je energie en tijd maar op één manier besteden. Dus liever een waardevolle wedstrijd in Nederland bezoeken dan 2,5 ergens in het buitenland met reistijd, et cetera. Dus daar moet je wel kritisch in zijn.
En je moet als club ook je infrastructuur daar volgens goed op inrichten. Ja. Dus jongens die je uit het buitenland haalt, hebben per definitie al een hoger risicoprofiel. Omdat je ze uit hun context en hun cultuur, en zeker wij, we hebben vaak met jonge jongens te maken. Voor vaak zie je al dat binnen Nederland, hè, als ze van de ene kant van Nederland naar de andere kant gaan, dat al een stap is. Dat ze dan vaak een andere omgeving, op zichzelf wonen, wassen, koken, strijken en goed voor jezelf zorgen. Kan dan een uitdaging zijn. Laat staan als je ook nog eens de factor buitenland, andere taal, geen verdere mensen om je heen hebt. Dat is daar moet je wel ook gewoon serieus zorg voor dragen dat je dat op een goede manier doet. En dat blijft ook altijd wel een uitdaging om dat gewoon goed te doen.
Ja, maar Nederlandse clubs zitten allemaal in diezelfde vijver te vissen toch ook altijd. Dus dat die concurrentie is volgens mij enorm, want iedereen heeft al die talenten in beeld, toch? Vroeger had je de VI-seizoensgids, er stond in wanneer contracten afliepen en stonden technisch directeuren zaten dan, die heeft de aflopend contract, die stond er vast op het lijstje.
Ja, ik denk dat je over de rechterkant van het van de Eredivisie, rechterrijtje en de linkerrijtje van de Keukenkampioendivisie, als je daar de telefoons van iedereen naast elkaar zou leggen, zeg maar, dan heb je heel veel overlap in...
In de linkerrijtje ook Sam Lammers. Ik hoor nu NEC met hem gesproken, Twente heeft met hem gesproken, Utrecht wilde hem hebben, alleen gaan ze stuk op het salaris dat hij verdient. Ja. Bij Rangers, maar iedereen zit in hetzelfde vijvertje te vissen. Dat zal helemaal rechterrijtje, Eredivisie, linkerrijtje, KKD zijn.
Nee, dat merk je dagelijks. En ook als je met die club spreekt, hè, je komt elkaar ook wel eens tegen. En dan na afloop heb je het ook wel eens over spelen die een transfer heeft gemaakt. Of En dan hoor je ook van, oh, daar zaten wij ook op. En uiteindelijk is de ervaring dat je best wel veel in dezelfde vijver vist.
Zeg je dat ook een andere naam stiekem? Dus je zegt, wij komen voor die linksback.
Ja,
nou, echt, die op het lijstje staan. Maar die ja,
dat je zo echt zo naast op de tribune gaat zitten. En dan net te veel in die comfortzone. En af en toe een beetje zo kijken, zeg maar, dat notitieboekje van jou. Ook,
ja.
Dus, uit welk jaar is dat voor jou?
Maar dan moet je dus gewoon een heel goed verhaal hebben. Want wij winnen het meestal niet op geld, toch? Is dat nog steeds...
Dat is nog steeds zo, ja.
Ja, zeker. Absoluut.
Ja, dus één, je moet er snel bij zijn. Dus bij spelers die over een jaar ziet iedereen dat ze goed zijn. Maar nu bijvoorbeeld zomer 24 nog niet. Dus dat moet je zo
maar
snel
die spelers
mogelijk
wachten
doen.
Ook allemaal toch tegenwoordig, zo lang mogelijk, als uw contract afloopt of niet?
Nou, sommigen wel, sommigen niet. En veel is dus ook afhankelijk inderdaad van het verhaal wat je kan bieden. En er is altijd karakter en spelen afhankelijk. De een zegt, die gelooft eerder of veel meer in dat verhaal, in een stukje ontwikkeling, in plaats van het financiële aspect. Het zijn ook spelers die dat natuurlijk zwaarder laten wegen. Ja, die zullen eerder afvallen en dat zullen ook de spelers zijn waarvan wij zeggen, die gaan hier uiteindelijk eindelijk niet passen.
En wat is dan het verhaal?
Het verhaal van Excelsior is, zowel op voetbalgebied als ook daarbuiten, natuurlijk het verhaal van ontwikkelen. Dus een platform kunnen bieden aan spelers, met name in die leeftijdscategorie, zeg maar tot 23. Wat geen doel op zich is, maar dat is wel de categorie waar we gewoon veel in zitten. Om die een podium te geven, om in een relatief veilige, familiaire omgeving, maar wel met kwaliteit te kunnen werken en te moeten leveren. Ja, om dat podium te kunnen bieden. En daar hebben we natuurlijk best wel een aantal mooie voorbeelden van gehad over de loop der jaren. Dus dat spreekt aan.
En is dan, om dat concreter te maken en om het ook voor mij begrijpelijk te maken, zeg je dan tegen de speler, nou, dan kan je voor €10.000 meer de troosteloosheid van Aden Den Haag op
zoeken. Pas op wat je zegt, en komen daar ze dan, toch tegen.
En daar dan een beetje in rond blijven hobbelen. Maar je kan ook de kans nemen om Mats Wiever te worden, of Drio Hedge, of Dallinga, of Vaas.
Je moet altijd je eigen verhaal natuurlijk benadrukken en brengen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Mensen moeten voor jou kiezen en niet voor iemand dan, voor een andere club. Dat verhaal staat vrij duidelijk. En nogmaals, ook de showcases inderdaad die je opnoemt, spreken daarin voor zich. Dus dat helpt enorm. In de toekomst, dat is voor elke speler is dat natuurlijk anders. Het is geen gegeven dat als je hier binnenkomt als spits, dat je de nieuwe Dallinga bent. Daar moet natuurlijk nog heel veel voor gedaan worden. Maar we kunnen wel laten zien, hey, als je met een bepaalde intensiteit hier je werk gaat doen en levert en je wil ontwikkelen en openstaat, ja, dan kan dat wel. Dan is het wel tussen aanhalingstekens maar Excelsior. Maar kan je wel à la Mats Wiever binnen 2 jaar Nederlands elftal halen. Of nu à la Driewers naar een Champions League club een transfer maken.
Afgelopen week hebben we voor het hele personeel, dat hebben we trouwens ook eerder gedaan met supporters, sponsoren. Frank hebben we onze hoofdtrainers, Matthijs en Ruben in dit geval, ook een verhaal laten presenteren van hoe werken wij nou? Wat doen we nou? En het is eigenlijk, dat is ook de essentie richting een speler natuurlijk. Want uiteindelijk, aan de voorkant heb je het verhaal en de showcases van de verschillende profielen die er zijn. Alleen heel specifiek ben jij een spits. En dan kan je inderdaad horen van ontwikkelplatform, Dallinga, speeltijd, minuutmaker. Dat is aan de voorkant waarom je aan tafel komt. Maar vervolgens, als je aan tafel zit en je hebt inderdaad een combinatie van, en dan heb je Ruben die dat doet, in combinatie met Niels. Ja, wel een presentatie over richting de jongen van we hebben jou gevolgd. We zien deze elementen. We weten dat wij op deze manier willen spelen. Dat zijn belangrijke uitgangspunten. Zowel voor ons als team als voor jou als speler. Dat gaan we op deze manier trainbaar maken. Dat gaan we op deze manier terug laten komen in. Dus feitelijk wat je probeert te doen is het concreet maken van de ontwikkeling die voor zo'n speler ligt. En hoe je dat op dagelijkse basis terug laat komen in trainingen en manier van werken. Dat maakt het verschil, waardoor zo'n jongen denkt, hey, wacht even, als ik in deze omgeving kom en er wordt op deze manier naar mij gekeken, met mij aan de slag gegaan en ik krijg de aandacht om me precies op die punten te ontwikkelen, waarvan ik ook voel van, hey, daar heb ik stappen te zetten. Ja, dan word je enthousiast.
Maar sommige dingen berusten natuurlijk ook gewoon op toeval. Ik bedoel, Dallinga kwam hier in principe binnen als tweede spits. En er zou nog een eerste spits worden gehaald en die kwam niet.
Nou ja, maar het is wel grappig. Tenminste, er wordt altijd gezegd van, het wordt heel veel nadruk en focus gelegd op het binnenhalen van spelen en namen. Hè. Dus zeg maar, wie is dat geweest of hoe is dat gedaan of tegen welke...
Iedereen wil graag ook daar onderdeel van zijn.
Nee, iedereen wil daar van.
Ik zag pas een interview in de krant staan dat ik dacht, zo, zat je er ook al bij? Ja. Dat is knap.
Nee, maar dat is natuurlijk...
Je weet precies wie ik bedoel.
Ja, zeker.
Maar de essentie eigenlijk is zeg maar, begin daarna pas.
Ja.
Dus op het moment dat jij iemand binnenhalen is één.
Ja.
Maar in stap twee maak je het verschil. Want pas als jij iemand binnen hebt, blijkt dat jij het vermogen hebt of om de kwaliteit hebt om iets daadwerkelijk te ontwikkelen tot iets waar je wil zijn. En daar moet je als club goed op ingericht zijn. En daar moet je als club ook echt in investeren om dat mogelijk te maken. En ik denk dus als je de voorbeelden aan de voorkant hebt, plus je verhaal aan tafel van hoe je dat wil doen, dat dat ons krachtig maakt in zeker de profielen die wij ook willen hebben. Want dat zijn over het algemeen jongens die zijn bereid ook te investeren in zichzelf, zowel financieel als vanuit ontwikkelperspectief. En ja, dat geeft een mooie match. Maar je ziet niet voor niks. Ja, je kan de grootste namen halen aan de voorkant. Denken van, ja, ik heb een goede speler. Maar als je er op dagelijkse basis in huis onvoldoende mee doet, wordt die goede speler wordt slecht en andersom. Dus.
En van alle spelers die we noemen, Driewes had natuurlijk al jongens om zich heen lopen die hem hielpen om sneller te worden, beter te worden. Wiefer had volgens mij zelf het bandje gemaakt dat hij naar club stuurde om te laten zien, kijk eens hoe goed ik ben. Ik wil echt een kans hebben in betaalde voetbal. Iedereen kon het scouten misschien aan de voorkant, maar niemand had er een cent voor gegeven, want hij is bij Twente. En Dallinga wilde heel graag minuten gaan maken vanuit Groningen, wilde gaan spelen. Dat zijn jongens met de intrinsieke motivatie. Als je dat al hebt, dat is de eerste stap.
Ja, het is de eerste stap, maar dat zijn wel de pareltjes. En dat zijn wel de profielen waar we naar op zoek gaan.
Ja.
Dus als je het weer hebt over timing, snelheid van kunnen handelen soms. Of wij geloven echt dat die jongens er elk jaar weer zijn.
Ja.
Alleen die moet je en heel goed zoeken. En het proces om dan uiteindelijk ergens te komen en iemand binnen te halen, dat kost wel tijd. En dan kom je soms in de situatie dat mensen wat ongeduldig worden of denken van wat. Terwijl ja, dit zorgvuldig en goed doen aan de voorkant, ja, bepaalt uiteindelijk je succes zo op de korte termijn als de lange termijn. En daar moet je zowel in kwaliteit als uitgangspunten die je aan de voorkant met elkaar hebt, moet je gewoon geen concessies willen doen.
Van Geel zei toch altijd, 50% van je aankopen als die goed zijn, dan heb je het goed gedaan, toch? Zei hij altijd, jouw vriend Martin van Geel. Hè?
Ja, ik.
Je hebt nooit 100% scoren met aankopen. Je zegt nu niks ineens meer. Nee. Maar volgend jaar wordt alles makkelijker toch, Dave, voor jou?
Is dat zo?
Ja, dan hebben we gras. En het schijnt dat heel veel spelers nog steeds niet graag op kunstgras willen spelen. Dat nog een eerste... Je dan soms toch wel op een achterstandje staat als je spelers benadert.
Nou, heel veel wil ik niet zeggen. Het speelt een rol, maar niet meer dan dat. Dus ik wil niet zeggen dat het puur belemmerend werkt. Maar als ik kan kiezen van wat zou je liever willen, gras of kunstgras? Ik denk dat we dat allemaal hebben. Dan kiezen we altijd voor gras, dat is duidelijk.
Ja, maar jij zat te knikken een beetje. Jij vindt dat het niet belemmerend werkt, of wel?
Nou, je hoort het wel terug. En nogmaals, ik denk wel dat het meer aan het worden is, omdat het een groter onderwerp wordt. Dus dan wordt het automatisch in de afweging van mensen wordt het meegenomen. En daar zit ook vaak een stukje perceptie en beeldvorming in. Hè, dus ja, sommige clubs hebben de policy, ja, we doen geen deals met clubs die op kunstgras spelen. Ja, tot het moment ze zo uitkomt. En dan is het weer van, ja, nou ja, maakt eigenlijk allemaal niets uit. Want ja, die jongens die hebben bij onze jeugdopleiding bij ons ook op kunstgras gespeeld. Je denkt, ja, maar wat zeg je nou, weet je wel. Dus ja, het is
ik vind dat zo bijzonder als je bij Feyenoord ook op de jeugdvelden kijkt. Allemaal kunstgrasvelden liggen daar. Daar staan allemaal jongens op te trainen. En dan hebben ze zo'n enorme antipathie over kunstgras. Denk, maar het ligt er overal bij alle clubs, ligt het toch? Dus iedereen traint toch daar ook op?
Ja.
Ja.
Eens. Dus normaal, en dat heb ik als speler gehad. En dat heb ik nu ook. Normaal, ik begrijp echt wel de tendens,
de charme
en de romantiek en de kwaliteit en van gewoon gras. Dus dat is helemaal prima. Maar ik vind dat er ook altijd wel heel extreem gedacht wordt en geredeneerd wordt over kunstgras. Want ja, ik wou net zeggen, ga elke jeugdopleiding gaat de velden af. En je ziet alleen maar kunstgras.
Maar wie is operatie gras nu dan? Ben jij dat? Ben je chef gras?
Ja.
Dus ondertussen, terwijl je bezig bent met een nieuwe elftal, ben je ook nog bezig met operatie gras?
Nou ja, dus wat ik al zei, soort, dus mijn rol aan de voorkant op het elftalstuk zit niet aan de uren en het volgen, het zien, het langs de velden staan, et cetera. Dus dat is voor mij geen topic. Tegelijkertijd, voor mij is de druk tijdens de transferwindows wel ook een stuk hoger. Uiteraard, omdat je gewoon te maken hebt ook met de achterkant, de staartjes van de transfers. De deals die je doet, de juridische afwikkeling, de financiële kaders die er liggen. En dan moet ik gewoon zorgen dat ik in deze periode minder tijd kwijt ben aan de operatie die zeg maar clubbreed in gang wordt gezet. Daarnaast zijn we natuurlijk al wat langer zijn we bezig met de stadionontwikkeling. Nou, daar hebben we ook mensen voor in dienst of aangesteld die dat project trekken. Nou, het project gras in combinatie met trainingsaccommodatie. Hebben we daar eigenlijk onder gehangen. Dus daar zijn echt wel gewoon mensen mee bezig, adviseurs mee bezig. En ik word daar op gezette tijden ook gewoon over geïnformeerd en over bijgepraat. Dus het is niet zo dat soort werkstromen dan stil komen te liggen. Alleen je moet wel goed in je agenda ook keer kijken van oké, waar leg je op welk moment de prioriteit.
Maar ga je het redden om voor volgend jaar, want dan moet kunstgras, volgend seizoen wil je op gras spelen, toch? 1 jaar kunstgras nog?
Ja, dus vanaf seizoen 2025-26 zou je uit moeten komen op gras.
Dus dat betekent dat in 2025 jouw trainingsaccommodatie helemaal gereed moet worden gemaakt voor jullie ongeveer, toch?
Ja, dus je hebt twee zaken. Enerzijds moet je in het stadion moet je dus sowieso naar gras. Nou, je hebt meestal een maand of... daar verwacht ik van dat we in januari, februari finaal de opdracht of de orders moeten geven om alles in gereedheid te brengen. Nou, tot die tijd zijn er nu al mensen voor ons aan de slag die in kaart brengen. Heel concreet, een bodemonderzoek. Ja, dus wat voor grond ligt er onder ons kunstgras? Wat voor waterinstallaties hebben? Wat is de kwaliteit van je water? Hoe draait de zon? Uiteindelijk alle factoren en facetten die bepalen of wat voor type gras je nodig hebt. Waar je rekening mee moet houden met aanleggen, met drainage, met afwatering, met veldverwarming. Het zijn allemaal hele logische dingen tegelijkertijd. Ja, hoe ga je verwarming van je veld inregelen? Welke installaties heb je? Nou, oneindige lijst aan dingen waar je rekening mee moet houden. Dus dat is ook zeker niet iets waarvan wij de kennis en de kunde in huis hebben. Dus ja, daar huren we wel vervolgens mensen voor in om dat te doen. Nou, dus dat loopt helemaal. Dan kom je in de fase dat je opdrachten moet gaan geven aan de aannemers, de uitvoerders. Die ook daadwerkelijk met elkaar aan de slag gaan, die dat project gaan doen. En vervolgens moet je ook nog over nadenken. Oké, ga je het beheer van zo'n veld in eigen beheer doen? Heb je daar mensen voor nodig? Besteed je dat weer uit? Ja, dus dat zijn best wel wat
dus
zaken.
Het kan zijn dat wij nog samen op de tractor mogen om het gras te maaien.
Nou, kijk er naar uit hoor.
Lijkt me echt mooi, toch?
Donderdagochtend zo'n zonnetje om...
Tiel gaat hem volgende week gaat hij hem repareren.
En inderdaad, omdat we niet hier vervolgens kunnen trainen, zullen we een externe trainingsaccommodatie nodig hebben.
Maar je kan niet bij de amateurs blijven dan?
Nee, dus daar liggen...
Zoals vroeger was toch eigenlijk, dat train je erachter op die velden.
Ja, maar goed, inmiddels is zowel de amateurafdeling van onze sportclub als onze jeugdopleiding, die is natuurlijk gigantisch gegroeid. Meiden bijgekomen, vrouwen bijgekomen. Dus eigenlijk zie je al dat de capaciteit van het sportcomplex überhaupt te klein is. Laat staan dat je daar twee losse velden helemaal aan gras op zou kunnen offeren. Dus dat werkt niet. Dus we zijn inmiddels al wel anderhalf, twee jaar bezig, ook met de gemeente om een plek en een locatie te vinden in Rotterdam. Dus altijd best wel even duwen en trekken, want het is nou eenmaal een heel dichtbevolkt gebied. En als je ziet hoe Rotterdam zich wil ontwikkelen, het zit natuurlijk enorm op het gebied van huisvesting.
Ja.
Dus eigenlijk is elk vrije plot of vrije meter of zelfs sportaccommodaties die moeten wijken voor woningbouw. Dus daar zijn we ook zeker nog niet. We hebben wel een goed beeld bij waar we mogelijk terecht zouden kunnen komen. En de vraag is eventjes of dat al binnen een jaar gaat lukken. Of dat je nog eventueel een jaar een overbruggingsperiode hebt. En dat je inderdaad op een tijdelijke locatie terechtkomt.
En wil je in Rotterdam blijven of kan het ook daarbuiten? Ik kan me ook voorstellen dat het interessant kan zijn om op de rand te gaan zitten. En dan dat daar meer ruimte is voor een Woudonello.
Ja. In eerste instantie wil je het liefst in Rotterdam doen. En op die manier kijken we er ook naar. En ik denk ook dat we binnen Rotterdam een goede plek gaan vinden. Die ook bij ons past. Het zal niet in de directe omgeving van Kralingen zijn. En dan gaan we daar eigenlijk weer. En dat is ook wel weer mooi. Want we hebben het vaak over de ontwikkeling die we als club maken intern. En enerzijds zie je heel veel goede dingen, zie je heel veel goede mensen die erbij komen, functies die ontstaan, uitbreiding van specialisme, van staf. Maar je moet het ook allemaal ergens kunnen huisvesten. En je merkt nu, vind ik wel heel erg, dat je faciliteiten en de voorwaarden die je op dagelijks kan bieden, op een gegeven moment je knelpunt echt worden van oké, de lat hoger leggen en kwaliteit verder brengen. Dat is op deze locatie gewoon ontzettend moeilijk aan het worden. Dus geeft het feit dat je ergens extern weer iets nieuws kan gaan bouwen, een gigantische uptick gaat dat geven aan de hele professionalisering van onze club. Dus het is een moeilijk traject, het is een uitdagend traject. Deels is het ook lastig omdat je charme misschien ook wel verliest, omdat je niet meer alles bij elkaar op dagelijkse basis hebt. Maar als je het hebt over absolute voorwaarden voor je betaald voetbalorganisatie, word ik daar wel heel enthousiast van. En dan denk ik ook echt dat het een manier is, die zou ik ook echt aan willen grijpen om heel erg die lat weer gewoon echt 2-3 tandjes hoger te leggen. Want,
En andersom van Partij is de Gemeente, daar waar we uiteindelijk terecht zullen komen, bieden we de omgeving ook weer wat we hier onze omgeving bieden. Dus dat kan, en dat wordt denk ik steeds belangrijker voor zo'n stad.
Ja, dus het model wat we hebben, daar zijn we ook, dat leggen we expliciet neer. Zie ons niet alleen als een commerciële betaald voetbalorganisatie. Want uiteindelijk de kwaliteit van ons merk, ons Excelsior. In het sociaal-maatschappelijke en hetgeen wat we er ook omheen faciliteren, waar we terecht gaan komen. Die adaptatie naar die wijk en die omgeving en daar weer op een goede manier invulling aan geven. Daar zit ook echt een toegevoegde waarde van ons. Dus wij willen ook als club teruggeven aan onze directe omgeving. Dan zie je toch dat ook wel facetten zijn die het wel, waardoor je ook binnen zo'n gemeente toch wel heel veel gunning en bereidheid voelt om mee te denken, om dingen mogelijk te maken die anders voor ons gewoon niet mogelijk zouden zijn. Dus dan zie je ook weer dat het een mooi voorbeeld is van hoe je spin-off van datgene wat je dagelijkse basis doet met elkaar er ook echt voor zorgt dat je verder komt, waar anders gewoon op een gegeven moment je plafond anders zou liggen. Ja.
Maar dat zijn ontwikkelingen voor de komende maanden waar we nog veel meer over gaan praten, denk
absoluut,
ik.
Absoluut. Ja.
En dan weet je ook alles over gras, toch?
Ja.
Echt alles.
Ja.
Mooi. Ben je nog nieuws uit de foundation?
Nou, wij zitten nu tussen twee seizoenen in.
Hè? Misschien is het nog schokkend nieuws of
groot
nieuws?
Nee, geen schokkend nieuws. Maar wat wel mooi is van deze fase is, dat is ook een uitgelezen gelegenheid om dingen weer dichter bij elkaar te brengen. Dus als we het over de hoogtepunten van de week hadden, dan komt er een mailtje van de vriendin van Kelvin Raatsi over de spelers aanspreken. Ja. En die zegt, nou is hij zich aan het verdiepen in die club en ik dus ook een beetje. En dan zie ik ook dat er een foundation is en dit is de studie die ik doe. En ik kom heel ergens anders vandaan en ik wil me ook settelen. Zullen we daarover praten? En de keeper van het eerste vrouwenelftal komt 4 dagen in de week bij ons werken. We moeten nu de seizoenkaartencampagne doen. En dan zit iedereen gewoon zo'n hele lange, twee van die hele lange tafels met al die kaarten. Ook allemaal een beetje die brieven en die enveloppen te vouwen. En daar maken we dan wat gezelligs van. Ja, dat hoort ook nog steeds bij deze club. Dus dat is dat is ook wel weer een warme periode.
Mooi. Dave, de volgende speler die komt deze week, volgende week?
Ik hoop het.
Nee, je kan nu wel zeggen dat dit wordt morgen uitgezonden, dus je kan nu alvast die naam geven.
Ja, zullen we dat later doen dan misschien?
Ja, maar ik heb het geprobeerd, toch?
Mag ik er nog één ding over vragen?
Ja.
Gisteren legde jij, Daan, bij het personeel uit dat wij die 3 spelers die we nu binnen zien komen, die zijn allemaal gekocht. Dat is een constructie die we vaker zien, omdat je niet alleen aan volgend seizoen werkt met z'n allen, maar ook al een seizoentje verder kijkt.
Ja. Nou ja, het is dus gekocht. Hè. Dus op een gegeven moment je komt er met elkaar een discussie van. En nogmaals ook denk ik dat is een leuk onderwerp voor de volgende. Dan gaat het denk ik meer over hoe kijk je ook vanuit financieel beleidsmatig oogpunt naar. Enerzijds doe je heel veel mooie transfers op dit moment. Waarbij altijd de beeldvorming of de geluiden in de media altijd een bepaald beeld schetsen, wat lang niet altijd overeenkomt met de werkelijkheid. Maar 2 is ook, hoe ga je
dat bedoel je bedragen?
Ja, het beeld van we hebben nu zoveel geld.
Kijk, maar... mensen lezen van oké, Wiever gaat voor 30 miljoen. Blinde gok, Excelsior krijgt 10%. Dus Excelsior heeft 3 miljoen. Nou,
is toch zo, die gouden kranen zijn al net geplaatst hier.
Precies, Dallinga, Idemdito, Swipe, Idemdito. Dus ja, ik zit op een koffergeld van 9 miljoen. Dat werkt in de praktijk natuurlijk gewoon anders. Kijk, uiteindelijk elke transfer... De eerste 5% die ben je kwijt. Die gaat naar de solidariteitsbijdrage die afgesproken is tussen alle clubs onderling. Dus jongens die tussen hun 12e en hun 23e een bepaalde jeugdopleiding hebben gezeten. Daar wordt dat geld over verdeeld. Wat natuurlijk hartstikke mooi model is. En ook laat zien wat de toegevoegde waarde is van opleiden en het belang van je jeugdopleiding. Nou, van je eerste miljoen ben je dan 50.000 euro ben je kwijt. Nou, vaak zie je dat net zo goed als wij doorverkooppercentages hebben die oude clubs dat. Nou ja, je betaalt zelf niet de hoofdprijs. En sowieso is het een incentive voor zowel speler als zaakwaarnemer om het goed te gaan doen en daarvan te profiteren. Dus vaak zie je dat je in die concentratie 10, 20, 25% ook kwijt bent. Nou, dan
aan zaakwaarnemer of aan speler.
Speler, zaakwaarnemer, oude club. Dan blijft van die miljoen, zelfde miljoen blijft 7 ton over. En vervolgens zie je ook dat je vaak heel erg te maken hebt met betaaltermijnen. Ja. Ja, dus dat clubs in 3 jaar betalen. Nou ja, doe 7 ton gedeeld door 3. En het is nog steeds hartstikke mooi. Hè, want je hebt over een langere tijd weer bepaalde inkomsten. Maar ja, op dagelijkse basis of op het moment dat het gebeurt... Ja, heb jij 2,5 ton op je rekening van een miljoen waar de beeldvorming zit. Maar van die 2,5 ton moet jij weer. Dat is waar je van kan handelen en kan leven en kan werken. En dan heb je nog niet eens de factor. We zijn natuurlijk een gezonde club, dus we maken winst. Dus ja, ook de Belastingdienst die komt nog even langs. En die zegt, ja oké, maar het maakt mij niet uit dat je over 3, 4, 5 krijg je over 10 jaar betaald.
Je krijgt
het
nu
niet uit.
Keer, ja.
Je hebt 7 ton aan winst die je genoteerd. En daar ga jij de belasting over betalen. Dus die krijg je ook nog in jaar 1. Dus het blijft een enorm spel van hoe kan je ervoor zorgen dat je de gelden die je binnenkrijgt op de juiste momenten en op de goede manieren binnenkrijgt. Omdat je echt wil zorg dragen dat je in de continuïteit en in de jaren die voor je liggen ook echt het beleid wat je doet kan borgen en waar kan blijven maken. Aan de andere kant moet je natuurlijk wel heel erg aan de voorkant alweer meteen gaan investeren in de essentie van waarvan jij denkt dat het goed is. En dat is niet SEC alleen maar in het kopen van spelers. Hè, want dat is natuurlijk ook een model wat je vaak ziet. Ja, dan gaan we spelers kopen. En dan, terwijl de view, nou, we hebben het er net al even kort over gehad. Investeren voor ons in onze kern van waar we goed in zijn, zit in scouting, in spelersbudget. En in die combinatie, die budget bepalen wat je binnen kan halen. Nou, en dan heb je in de ontwikkeling, op het moment dat iemand binnen is, in vorm van je technische staf, je medische staf, je overige staf en je faciliteiten, die bepalen hoe je mensen vervolgens ontwikkelt als ze binnen zijn. Dus over die assen ga jij je gelden eigenlijk uitgeven en verspreiden. En dat doe je zowel voor je voetbaltechnische kant, maar je jeugdopleiding, vrouwenvoetbal, kantoororganisatie. Dus ja, we investeren eigenlijk alles 1-op-1 terug om ervoor te zorgen dat je in de toekomst weer die gelden blijft verdienen. Maar er zit wel een heel groot effect ook van timing waarin gelden vallen en welke stappen je eerst doet om uiteindelijk ergens te komen. Wat ons wel in de gelegenheid stelt om, ook als we aan tafel zitten, we heel ons hart blijven maken om constant ervoor te zorgen. En die discussie wordt steeds moeilijker, maar dat je jongens ook daadwerkelijk echt vastlegt. He, dus de makkelijke deal kan zijn van oké, we huren hem en dan ben je een jaar en dan heb je al 2 spelers, 3 spelers, 4 spelers misschien al binnen. Terwijl wij proberen wel echt de moeilijkste deal constant voor elkaar te krijgen vanuit de achterliggende gedachte dat we richting de toekomst toe willen investeren en willen groeien. En dat we dus ook die gelden eigenlijk elke keer weer als een soort van terugkerend verdienmodel terug laten komen. Dus feitelijk zie ik het heel erg alsof we ons eigen investeringsfonds creëren. Waarmee we heel gericht in alle voorwaarden waarvan wij geloven dat het ons succes brengt richting de toekomst. Die gelden weer uit gaan geven. En dat is een heel speelveld van afwegingen en keuzes die je daarin maakt. Die wel goed zijn om gewoon bij stil te staan en uit te leggen. Zodat mensen ook begrijpen van oké. Maar ja, er gaat meer mee gemoeid dan alleen SEC vervolgens weer te halen van de speler. Want ook dat hoofdveld wat hier komt te liggen, ja, dan ben je 1,5 miljoen verder. Ja, je trainingsaccommodatie inclusief velden, ben je zo 5 miljoen verder. Moet ook weer ergens vandaan komen. Hè? En,
geen druk bij de nieuwe spelers, maar ze moeten wel goed verkocht worden straks.
En zonder dat je nou weer jezelf ook weer in het model wil gieten van dat je spelers moet gaan verkopen om je hoofd weer boven water te houden. En die, ja, dat vind ik, als ik bijvoorbeeld nu kijk naar mijn eigen job, vind ik dat wel echt superleuk. Omdat je aan heel veel kanten voelt dat je op een hele strategische manier in de uitgaven die je aan het doen bent. En dan uitgaven niet goed, maar echt gewoon vanuit investeringsperspectief denken. Wat gaat nou zo meteen geld opleveren voor de keuze die ik nu vandaag maak? En daar heb je met elkaar een goede inhoudelijke discussie over. En, ja, dan is het leuk om mensen ook daarin mee te nemen, te begrijpen waarom je dingen doet.
Misschien wel goed om een keer een hele podcast over te maken, toch? En wat uitgebreider op in te gaan. Oh. Om dat eens wat meer neer te zetten. Zijn we rond? Denk ik wel, hè? Dave, dankjewel.
Jullie bedankt.
Leuk dat je er was. Jullie zie ik weer over een week of twee, denk ik zomaar, hè? Voor de nieuwe gaat competitie beginnen, dus dat wordt feest.
Ja, zeker.
Nou, tot dan, jongens.
Doei.